Wie neemt daar? Ja, Jan, je moet de micro, kunt jij Christophe? Ja, moet even. Ja.
Ja, lukt ook. Oké, okay, sorry. Dag collega's, nog een keer goedenavond. Burgemeester, je hebt al een deel van het antwoord gegeven op de vraag. En dus we hadden gezien dat er subsidie was naar aanleiding van de coronacrisis. En onze vraag is natuurlijk, op welke manier kunnen de verenigingen aanspraak maken op deze som? Hoe wordt dit verdeeld? Wat zullen de randvoorwaarden zijn voor verenigingen om aanspraak te kunnen maken op die subsidies? En hoe zal dit gecommuniceerd worden naar alle verenigingen?
Maar met uw goedkeuring, Jan, zou ik dat dan ook willen behandelen en ook naar jullie voorstellen willen luisteren op 31 augustus.
Goed. Oké. Okay. Dan gaan we over naar volgend punt, 13. Opdrachten van gratis delen van het gebruik van het containerpark naar jaarlijks 700 kilo en administratieve vereenvoudiging bij het gebruik maken van het containerpark op verzoek van VLDSD. Ja, wie neemt daarover het woord?
Ja, dus we zouden graag hebben optrekken van het gratis deel voor het gebruik van het containerpark naar jaarlijks 700 kilogram en administratieve vereenvoudiging bij het gebruik maken van het containerpark. Dus door de coronacrisis hebben zeer veel burgers werkers thuis opgeknapt die tot veel extra bouwafval hebben geleid. Onze fractie stelt dat het huidige systeem van registratie en reservatie in antwoord op de coronacrisis leidt tot het mijden of zelfs tot niet kunnen gebruiken van het containerpark door een bepaalde bevolkingsgroep. Hierdoor stapelt het afval zich op en dit kan uiteindelijk leiden tot sluikstorten. Onze fractie wenst een oplossing voor dit probleem te zien en vindt dat er naast online inschrijvingen ook een ander systeem aangeboden moet worden en dat ook moet worden gecommuniceerd naar de bevolking.
Moet je wat trager spreken? Een beetje trager.
Ik zal het nog een keer herlezen. Dus onze fractie die wenst een oplossing te zien voor dit probleem en vindt dat er naast online inschrijvingen ook een ander systeem aangeboden moet worden en dat het ook moet gecommuniceerd worden naar onze bevolking. Daarnaast vraagt onze fractie de stemming over het volgende voorstel. Het optrekken van het gratis gedeelte afval per burger naar 700 kilogram per jaar.
Oké, wie wil daarop reageren? Schepen bevestiging?
Ja. Ja, er zijn toch een aantal elementen waar ik graag op zou willen ingaan. Eerst en vooral dus het optrekken van het gratis deel van het gebruik van containerpark naar jaarlijk 700 kilogram. We hebben die cijfers ook opgevraagd, of we hebben gevraagd ook aan de directeur van IDM om dat uit te zoeken. Ik heb dat vandaag nog maar binnengekregen. Maar het is natuurlijk ook zeer moeilijk om dat rekenkundig volledig te gaan bepalen. Want ja, je hebt dan ook recycleerbare fracties, niet recycleerbare fracties, 5 cent, 10 cent per kilogram. Maar in elk geval denk ik dat het geen goed idee is, omdat dat we natuurlijk ook nu momenteel geconfronteerd worden met heel wat gestegen kosten van afvalverwerking. Eenheidsprijs van verbranding is verhoogd, moet er ook milieuheffing op betalen. Transport, papier en karton is de hoogte ingegaan. Denk ook aan de keldering van de papierprijs de afgelopen maanden. Nu is er wel een kentering in, dus dat is dan weer goed nieuws. Maar ik denk dat we als gemeentebestuur eigenlijk al voldoende inspanningen hebben gedaan om ook met de gemeentelijke middelen ervoor te zorgen dat de inwoners niet extra op kosten worden gejaagd. Want toen die begroting van IDM binnenkwam, moesten we ook eventjes naar adem happen, want dat was inderdaad een enorme bezwaring van onze gemeentelijke begroting. En onder die druk die er toen ook was, denk ik, in de Raad van Bestuur, hebben wij ook altijd het been stijf gehouden, een standpunt verdedigd. Ja, dat mag niet doorgerekend worden naar de burgers. Op een bepaald moment was er ook sprake van om de dieftarttarieven eigenlijk te gaan verhogen. Voor het restafval, ja, we zijn daar niet in meegegaan, ondanks die gestegen kosten. Dus de prijs voor de inwoner is wel hetzelfde gebleven. Dus we hebben als gemeente zelf ook daarin een inspanning gedaan. We zijn trouwens ook niet meegegaan in de verhoging van de ophaalfractie van grof vuil aan huis. Daarnaast zorgen we er ook voor dat de komende legislatuur, dus die onrechtvaardige huisvuilbelasting die de vorige coalitie heeft ingevoerd, of dat je nu veel sorteert of weinig sorteert, of dat je nu rijk bent of niet bemiddeld bent, je betaalt evenveel, om die ook af te schaffen. door onze taxshift. Dus we doen heel wat inspanningen om ervoor te zorgen dat de kosten voor de inwoners niet naar omhoog gaan. En daarnaast is het ook zo, als je spreekt over het feit dat mensen de voorbije maanden eigenlijk veel afval hebben opgespaard en minder naar het containerpark zijn kunnen gaan, omwille van het feit dat ze minder toegankelijk, of dat de toegankelijkheid van het containerpark verminderd was, dat klopt niet, hè, want dat wordt ook niet weerspiegeld in die cijfers. Want het is dus zo, door het feit dat mensen nu ook ja, een afspraak kunnen maken, hè, en dat ze natuurlijk in de periode waarin dat containerpark eventjes gesloten was door de lockdown, hebben ze natuurlijk wel wat opgespaard. Dus diegenen die voor de coronacrisis eigenlijk frequent naar containerpark gaan met kleinere volumes, zijn nu veel minder geweest, maar wel met grotere volumes. Hè. Dus, en dat zien we ook in voor Zelzaten. Dus we zien eigenlijk praktisch hetzelfde volume afval dat aangeboden is. En als je dan over sluikstorten spreekt, dat wordt eigenlijk ook niet weerspiegeld in de cijfers, want als we kijken naar maart, de maand maart in vergelijking met 2019, zien we eigenlijk dat de sluikstorten, de meldingen daarvan ongeveer gelijk gebleven zijn. Dan natuurlijk op het moment van de lockdown dat het containerpark eventjes gesloten is, zien we wel, denk ik, min of meer een causaal verband, want dan is het naar omhoog gegaan, maar van zodra dat afspraaksysteem terug in voegen is gegaan, dan zien we eigenlijk dat terug gelijkaardig is. Dus het wordt in elk geval ook niet bevestigd door de cijfers. En als je spreekt over het systeem dat niet toegankelijk is, ja, ik denk ook dat de groene lijn van IDM, iedereen kan die opbellen, want inderdaad, je hebt gelijk, hè, dus bepaalde mensen die misschien niet digitaal zo geletterd zijn of die misschien geen computer hebben of geen internetverbinding. Ja, hè, dus daar moet je natuurlijk ook een oplossing voor hebben. Dus we hebben dat toen ook nog gecommuniceerd op het moment dat we ons coronafilmpje hier hebben opgenomen. Dus mensen kunnen ook naar de milieudienst bellen en dan kan de milieuambtenaar ook een afspraak maken. En je kan ook altijd naar de groene lijn van IDM bellen, dan maken zij de reservatie voor u. En ik moet zeggen, er is een evaluatie geweest op de laatste raad van bestuur natuurlijk. Ja, ik zit daar niet meer in, maar Dirk zit daarin. En ik heb ook gezien dat zowel het personeel als de gebruikers van de afsprakensysteem, die zijn daar heel lovend over. Hè. Die zijn daar heel tevreden over. En ik zal een aantal zaken citeren. Daaruit. Dus bezoekers zijn overwegend positief over het gebruik van het afsprakensysteem. Op het tijdstip van de boeking is er geen wachttijd voor de bezoekers. Een bezoek kent een kortere en meer voorziene doorlooptijd. Er is minder stress voor de bezoekers wegens beperking van het aantal bezoekers. Met uitzondering van de eerste week na opening is er amper een wachttijd om een bezoek te boeken. En voor de dag zelf kan nog geboekt worden. Beschikbaarheid hierdoor varieert. En het merendeels is er ook nog een ruimte voor een bezoek de volgende dag. Dus ook de parkwachters zijn vragende partij om het afspraaksysteem te behouden. Dus de bespreiding van bezoekers laat een betere controle toe op de sorteerregels. De stresssituatie ten gevolge van piekdrukte wordt vermeden. En de afvoer van containers kan beter georganiseerd worden. Ook het management is voorstander van het afspraaksysteem te behouden. Daar de voordelen voor de bedrijfsvoering zijn, dus de aansturing van de bezoekersaantallen. Laat toe de maximale drukte op het recyclagepark te sturen in functie van andere operationele of technische activiteiten. En ook die personeelsbezetting kan afgestemd worden op het toegekende maximale bezoekersaantal per tijdslot. En ik denk ook dat het afspraaksysteem nu verlengd is tot eind september. Daarna zal er nog een evaluatie volgen en zal de vraag ook komen naar de verschillende vennoten van IDM om daarmee verder te gaan. En tot nu toe, in het licht van de informatie die we nu hebben, als we ook de reacties kennen van de mensen die gebruik maken van het containerpark, als alle zaken die ik nu net heb opgenoemd, denk ik dat we toch voorzichtig mogen, positief en optimistisch mogen zijn over dat afsprakensysteem. Dus ik denk momenteel dat we daar ook als gemeentebestuur inderdaad voorstander van zijn. Ik denk dat ik alles heb beantwoord.
Het is zelfs zo dat het systeem van die reservaties is zodanig soepel tegenwoordig, dat men eigenlijk nog, als er nog een slot is, dat men belt naar de lijn van IDM, dat men zegt, kan ik vandaag nog komen? Dat men onmiddellijk één of twee uur later of zo kan gaan als er nog een opening is. Zo soepel is het. Dus en dat is ook gewoon telefonisch en dat wordt allemaal vlot gedaan. Meneer Stevenink. Is dat ergens?
Ja. Ik zat op de site van IDM en was aan het zoeken naar, om een afspraak te maken. Ja.
Je zit zonder micro weer bezig, ja.
Bij de mensen die geen afspraak met containerpark hebben, zijn content, hè? Ja, maar gebruik van geen afspraak hebben, die zijn content. Die lopen toen kunnen kijken of die mensen dan nu geen afspraak kunnen maken. Dat is ook een goede.
Wat?
Een
ander. Ja. 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 Om daar heel kort op punt te pikken, inderdaad, hè, ik denk dat ligt ook op tafel, dat is een van de pistes. Hè. Er kan ook voor geopteerd worden om een gemengd systeem in te voeren, dat je ene dag in de week inderdaad vrij kunt gaan en de rest afspraken kunt maken. Maar natuurlijk ook, we hebben ook gezien de laatste maanden, ja, in het begin was het natuurlijk heel druk. Ja, mensen, hè, het containerpark is een tijdje volledig gesloten geweest, dus in die eerste week van de afsprakensysteem merkten we dat de mensen vaak zelf, als ze gewoon spontaan naar het containerpark wilden gaan, dat er dan bijna geen plaats meer was. Maar nu valt dat heel goed mee. Dus als mensen nu op de dag zelf nog een afspraak maken, die ze niet op voorhand hebben gemaakt, hebben ze meestal nog altijd de kans om de dag zelf nog te kunnen gaan. Maar inderdaad, ik denk, het is ook al op tafel gelegen, hè, Dirk. Ik denk dat we dan in september moeten bekijken welk systeem dat we dan eventueel invoeren. En inderdaad, dat behoort zeker als tot een van de scenario's die we kunnen doorvoeren. Zeker.
Ja, ja. Maar het systeem heeft ook belangrijke voordelen voor de organisatie van het werk en zo, ook voor het weghalen van de vrachtwagens. Maar het is ook zo soepel tegenwoordig, omdat er eigenlijk geen overbelasting meer is. Dus we hebben ook in de Raad van Bestuur de stand van boekingen op 16 juni gekregen om 10 uur. Dus er zijn nog enorm veel open momenten. Dus eigenlijk, we moeten evalueren, dat is afgesproken zo. Hè. Maar eigenlijk, er is zoveel ruimte om in feite te bellen en te weten, ja, ik kan er binnen een uur naartoe en dan is het, er zijn dat maar met enkele mensen op het park. Hè, dus, verstaat je? Want ze gaan nu dan ook moeten, de corona is, zoals dat hier net door de burgemeester gezegd is, dat beestje is niet weg. Ze gaan nu dan ook altijd moeten zeggen, er mogen er maar zoveel binnen. Verstaat je?
Ja, en ook naar personeelsinzet kunnen ze dat ook beter bepalen. Als het minder drukke periodes zijn, kunnen ze mensen een keer iets anders laten doen. En hetgeen dat u daarnet voorstelde, ja, dat is daar eigenlijk ook naar voren gebracht. Dus ik denk dat ze daar allemaal open voor staan, voor een gemengd systeem.
Van mijn
kant.
Dat in september dat die evaluatie ook terugkomt. Hè. Dus dan, het wordt tot dan verlengd. En dan zullen we zien of dat we er definitief mee verder gaan. En welke hoedanigheid en welke gedaante zullen we dan wel zien. Hè. Dus,
ja, en ondertussen zijn alle suggesties welkom, dat is een feit. Hè. Ja.
Ja.
Oké. Okay. Dus we kwamen eigenlijk op het punt. Ja, waarschijnlijk gaan we nu terug naar het punt van de geluid over stemmen. De 700 kilo, optrekken naar 700 kilo gratis. Hè. Dus... Duidelijk, ja. Wie daarmee akkoord gaat, ja.
700 kilo per gezin, hè? Per burger staat er.
Ah ja, per gezin. Ja,
juist,
per IDM schuldige, hoe moet ik zeggen, per gezin die eigenlijk IDM...
Wat? Het is... Dirk? Of ja?
Ja, het is uiteraard per gezin, hè. Ja. Altijd, ja. Oké. Okay. Per burger, hè? Dat hebt gelijk. Staat hier fout in je voorstel? Ja, ja. Oké, uiteraard per gezin. Oké. We gaan erover stemmen. Wie daarmee akkoord gaat op basis van de voorgaande discussie en de uitleg van Schepen de Vest, hè, wie daarmee akkoord gaat, stemt nu ja. Dus dat is 7. Ja. 7 ja. Wie gaat daar niet mee akkoord? Het is 14. Ja, excuseer. Ja. Oké. En wie onthoudt zich? En één onthouding. Ja, één onthouding. Oké, dank u. Ja. Punt 14. Snelheidslimiet in de Arsnede Steenweg op verzoek van de VLD-SD. Ja.
Onze fractie ontving de laatste week veel klachten over autobestuurders die zich niet aan de snelheidslimieten houden in de Arsnede Steenweg. Het gaat hier voornamelijk over het gedeelte liggende tussen de Tweede Hitselaan en het kruispunt met de R4. Onze fractie die zou graag de toekomstplannen op vlak van verkeersveiligheid voor deze straat weten en vraagt of er concrete stappen zullen genomen worden voor de veiligheid van de buurtbewoners.
Ja, goedenavond, jongens. Dat is juist, Jan, maar dat is niet alleen in Arsnede Steenweg. Het zijn in heel veel straten en zelfs dat het er snel gereden wordt. Maar we zijn ook van op de duurte van de Arsnede Steenweg tussen de Tweede Hitselaan en de R4 dat er veel te snel gereden wordt. Het stuk tussen de R4 en de Omer de Bruikerstraat die is nu al zone 30. En het is zeker de bedoeling om in de ganse Arsnede Steenweg zone 30 in te voeren. Dat is ook reeds besproken de vorige vergadering op het Safe Charter. Maar de snelheid door gaan meten, dat is een maatregel die we nu op korte termijn kunnen doen door het digitaal snelheidsbord die we daar gaan plaatsen. Het staat op de, volgens wat ik begrepen heb, burgemeester, staat op de planning.
In augustus, vlak voor de start van
het schooljaar. Ja, en ook niet onbelangrijk, we zijn in verregaande gesprekken om het realiseren van de 3D-zebrapaden. En hopelijk kunnen we daar binnenkort meer nieuws over brengen. Dus als we nu de snelheid gaan meten, 1, en de aanleg van de 3 zebrapaden kunnen daar komen, denken wij dat de snelheid daar al een stuk zal schelen. En dan kunnen we de zone 30 daar hopelijk invoeren.
Dank u wel.
Ja.
Het is een zeer vervelend en cliché antwoord, maar ja, het is helaas zo. Door de coronamaatregelen is er in het kader van het Safe Charter ook niet kunnen verder gewerkt worden. Bijvoorbeeld het veiligheidsoverleg, iets dat ik maandelijks organiseer en waar ik dergelijke zaken altijd op bespreek, is maanden niet samengekomen. Om u een idee te geven, morgen hebben we op de planning een veiligheidsoverleg, ik denk van 9 uur tot 12 uur staan, omdat alles zich opgestapeld heeft. Dus ik wil dat ook maar meegeven. Principieel hebben we al gezegd dat volledige stuk Arsnede Steenweg naar 30 per uur. We hebben dat spookbord dat er al ingezet zal worden. Er staan een aantal straten al op de planning. Er zijn andere maatregelen, inderdaad, 3D-zebrapaden. Er was trouwens een voorstel van een schooljongen uit onze gemeente. Herinner u dat misschien vorig jaar? Een heel leuk voorstel, waar we zeker iets mee willen doen. Dus daar wordt absoluut aan gewerkt. Maar blij dat je die bezorgdheid deelt.
Ja, met de rest.
Invoeren van zone 30 heeft dan ook wel als consequentie dat er iets zichtbaar moet gebeuren aan de structuur van de weg. Dat is wettelijk vastgelegd, denk ik. Hè.
Klopt, en dat zal mee moeten bekeken en mee moeten geëvalueerd worden, wat we daaraan kunnen doen. Markering is één zaak, maar inderdaad, infrastructurele ingrepen zullen ook nodig zijn. Alleen opnieuw zal de vraag zich daar stellen, zoals ze zich overal stelt. Wat is mogelijk binnen de mogelijkheden die we maar hebben soms?
Ja, oké, voldoende. Dan, punt 15, Zelzaten Zuid, op verzoek van VLDSD. Mevrouw Manhout.
De VLDSD-fractie wenst weten wat de huidige situatie is voor het project Zelzaten Zuid en welke concrete stappen er reeds vastleggen in de toekomst voor het realiseren van dit project.
Ja, burgemeester.
Wel, mevrouw Manhout, als alles goed gegaan is, heeft u ondertussen een uitnodiging ontvangen om vrijdag voormiddag aanwezig te zijn op een zeer bijzonder moment. Ik ga nog niet zeggen wat we er allemaal gaan zeggen, maar ik kan u wel al zeggen dat we heel enthousiast zijn. Vrijdag gaat u daar meer nieuws over krijgen.
Ja, met de bus, waar we al maanden een keer mensen naar vragen. En misschien is dat corona geweest, maar we hadden het toch wel digitaal kunnen doen, om daaromtrend toch een keer de evaluatie te krijgen.
Wel, mevrouw Manhout, in tegenstelling tot hoe dat in het verleden soms gebeurde, hebben wij de neiging om keihard achter de schermen te werken. Er wordt dat wel een keer gezegd, het bloed dood, het dossier loopt stil, er wordt niets gedaan, het slabakt. Er is rond heel veel dossiers, maar daar gaan we ook later dit jaar, deze zomer zelfs, over een aantal dossiers nog over vernemen. Zelfs uit de Zuid is daar zo eentje van. We hebben het altijd gezegd, in het verleden werd er vooral gefocust op het sportgebeuren. Voor ons is ook de woonpolitiek bijzonder belangrijk. En we hebben daar keihard op ingezet. Ik ga u nu niet vertellen waar de onderhandelingen uiteindelijk geland zijn. Maar ik kan u wel zeggen dat ze geland zijn op een bestemming waar ik zeer graag zou zijn. En je gaat dat vrijdag allemaal vernemen. Is de tijd al rijp geweest om met stakeholders rond de tafel te zitten? Nee, want nu gaat het over de grote lijnen van het project. Die waren voor ons noodzakelijk om te kunnen verder gaan met dat project. Ja? Als je spreekt over hoe gaat het eruit zien, welke plannen... Ik denk dat je dan ongetwijfeld al begint na te denken over hoe gaat een bepaalde sportclub op een bepaalde plek een bepaalde activiteit kunnen doen. Dat zijn zaken die in de toekomst allemaal nog zullen moeten vastgelegd worden. En daarvoor zal ook dat comité, dat in der tijd is samengeroepen, in het leven is geroepen, dat comité zal ook samenroepen. Als ik me niet vergis, is er met die uitnodiging ook al een uitnodiging voor dat comité verstuurd. Maar ik ben niet zeker of je die al gekregen hebt. Er was zelfs de bedoeling dat, maar dat zal dan vrijdag meegedeeld worden. En daar gaan we dan mee verder. Waar het nu over gaat, zijn de grote lijnen van het project. Voor ons was altijd duidelijk dat er in het woonproject, zoals het vorige bestuur het had afgeleverd, dat voor ons onvoldoende was, dat onvoldoende een antwoord bood op verschillende uitdagingen die er zijn in onze gemeente. Ik ben blij dat we antwoorden zullen kunnen bieden, maar nogmaals, we gaan die antwoorden vrijdag geven.
Oké. Ja, come and see Friday, hè. Ziezo. Dan punt 16, signalisatie AED-toestellen op verzoek van VLDSD. Ja, meneer De Beulen.
Ja, ik heb dat punt al inderdaad aangebracht. En wij hebben ook gevraagd om die signalisatie te plaatsen, maar wanneer zal de signalisatie geplaatst worden?
Nog deze week.
Voilà. Oké. Punt 17. Signalisatie.
Dirk, mag ik er nog iets over zeggen? Nu, van mij juist. Er staat een AED binnen in de sporthal ook. In de ruimte als gebeurt, die gewoon naar buiten komen. De technische, die gewoon naar buiten hangen. Omdat achter duren is dat gesloten en je kunt er niemand niet aanstellen. En die gewoon buiten hangen worden.
Oké. Okay. Dan, punt 17. Signalisatiebedrijven in de KMO-zone Trifon, op zoek van VLDSD.
Ja, we hebben tijdens een rondgang eigenlijk gezien dat er daar van signalisatie eigenlijk nog niet veel hangt. En dat het ook bijzonder moeilijk is om die bedrijven terug te vinden. Dus wij vragen nog hoe het eigenlijk zit en of daar in de toekomst iets aan gedaan wordt.
Jan, moet je niet te veel willen ook, hè? We zijn recentelijk met een delegatie van het college bij een niet nader te noemen Zelzaadse ondernemer geweest die in het Trifonpark gestart is met het produceren van de eerste Belgische mondmaskers. Chapeau daarvoor nogmaals. En we hebben daar inderdaad zelf vastgesteld dat de bewegwijzering naar het Trifonpark dat die niet bestaat en dat dat een probleem is. Zeer terecht voorstel, we zullen prijzen opvragen en we zullen zorgen dat er signalisatie komt.
Oké. Okay. Voilà. Punt 18. Schutterstoren op verzoek van VLDSD.
Ja. Dus de schutterstoren die in de woonkern bevindt, die bevindt zich in vervallen slechte staat. En onze fractie die wenst van betrokken schepen te horen wat er in de toekomstplannen zijn voor dit stukje onroerend erfgoed in de gemeente. Het gaat er eigenlijk over... Dat is ook een geweten probleem. Tijdens elke storm komen er meestal van die houten platen los. De zone moet afgebakend worden en het is maar als er iets gebeurt, waarschijnlijk is de gemeente verantwoordelijk.
Klopt, Jan, inderdaad. Ik heb vastgesteld, zowel in 2019 als 2020, dat Stormweer lelijk heeft te huis gehouden aan die toren. En ook, als je de kranten leest, ten tijde van mijn voorganger, waren er akkefietjes met die toren, waarbij dat dus onderdelen zijn losgekomen. Dat ding heeft daar dus zwaar onder te lijden. En als we de weersfenomenen een beetje volgen de laatste jaren, en ja, dat is gewoon subjectief ook, maar want het daarnet over, iedereen voelt het, het waait alsmaar meer, het waait ook alsmaar harder. Dat is een probleem dat zich gaat blijven voortdoen in de toekomst. En ik maak me daar ook zorgen over. Ik ga misschien gewoon even voorlezen, naar aanleiding van de storm die er geweest is begin dit voorjaar, heb ik een brief gestuurd naar de eigenaar. Ik ga dat even voorlezen. Dus beste, afgelopen weekend werd onze regio geconfronteerd met stormweer. Op zaterdag 15 februari werd ik omstreeks 20 uur gecontacteerd door een bewoner van de Grote Markt dat de schutterstoren toebehorend aan uw horecazaak schade zou hebben opgelopen. Het schrijnwerk van de buitenconstructie was door de hevige windstoten losgekomen en naar beneden gevallen op aanpalende daken. Hierop heb ik onze veiligheidsdiensten gecontacteerd met de vraag ter plaatse te komen en een inschatting te maken van het gevaar. Rond 22 uur ben ik zelf ter plaatse gekomen en hield ik met de aanwezige veiligheidsdiensten een motorkapoverleg. De schade was op dat ogenblik reeds uitgebreid tot een gat in het buitenschrijnwerk aan de westzijde van de schutterstoren dat volgens de brandweer naar schatting al zo'n 20 vierkante meter bedroeg. De planken die zijn losgekomen, de spijkers inclusief, zijn naar beneden gevallen en werden door de wind tot op verschillende aanpalende percelen verspreid. U begrijpt dat dit een zeer groot veiligheidsrisico met zich heeft meegebracht. Vanuit de brandweerzone werd getracht om met de hoogtewerker het gat in de toren te bereiken, om zo de zichtbaar loshangende onderdelen veilig te kunnen verwijderen. Door de felle wind is dit na twee pogingen onmogelijk gebleken, waarna de pogingen om het gat te bereiken werden gestaakt. Hierop werd in samenspraak met de hulpdiensten en de gemeentelijke technische dienst een veiligheidsperimeter ingesteld rond uw horecazaak voor de duur van het stormweer. Uit mijn informatie is gebleken dat er vorige week reeds schade is opgetreden aan de schutterstoren. Ook zou in 2018 op gelijkaardige wijze schade zijn ontstaan. U begrijpt dat ik mij ernstig zorgen maak over de algemene conditie van de schutterstoren. Het lijkt mij onverantwoord, zonder meer over te gaan tot plaatselijke oplapwerken. Uit het verleden is immers gebleken dat deze onvoldoende duurzaam zijn. Zowel de hulpdiensten als ikzelf zijn ervan overtuigd dat een grondige, totale doorlichting van de toren en in het bijzonder het buitenschrijnwerk aan de orde is. Wij zijn ervan overtuigd dat het zonder duurzame maatregelen enkel wachten is tot nieuwe schade zich voordoet. Het risico op schade en verwondingen aan derden is hierbij zeer reëel en moet absoluut weggewerkt worden. Het lijkt er sterk op dat een grondige renovatie van de toren aan de orde is. Dit valt af te leiden uit de herhaaldelijke schadefeiten en de eerste visuele vaststellingen in de toren, die eveneens op zaterdag 15 februari jongstleden hebben plaatsgevonden door de veiligheidsdiensten en mezelf. Mag ik u vragen met de eigenaar van het pand in overleg te treden over deze zaak en mij het resultaat hiervan over te willen maken? Ik verwacht dat er passende maatregelen worden genomen opdat de veiligheid van omwonenden en toevallige passanten, als ook het risico op schade aan roerende en onroerende goederen in nabijheid van de schutterstoren, maximaal worden uitgesloten door passende maatregelen te treffen. Ik heb er vertrouwen in dat u hiertoe de nodige stappen zal ondernemen. Hierop heeft de eigenaar ons gecontacteerd met de vraag van, ja, mag ik hem slopen? Mag ik die toren slopen? Maar dan natuurlijk speelt het stuk erfgoed. We weten allemaal, dat is een toren die al bijna 100 jaar de skyline van onze gemeente kleurt. Akkoord, we kunnen erover discussiëren. Is dat een mooi pronkstuk aan onze skyline of niet? Ik denk dat dat vooral een emotionele waarde is, want eigenlijk hij is langs buiten in 2000 vernieuwd. Het is cederhout dat er langs de buitenkant ophoudt. En de oude cinema die is ook al verdwenen. Er zijn langs de voorkant tot 3 verdiepen hoog appartementen gemaakt. Dus je kunt u daar wel vragen beginnen stellen bij het aspect erfgoed. Nu, in elk geval hebben wij laten weten van, kijk, toen de eigenaar ons had voorgesteld om hem te slopen, hebben we een collegebeslissing genomen, principieel, dat voor ons die toren liefst behouden bleef, dat hij hersteld werd in zijn oorspronkelijke staat. En daarop is dan de reactie gekomen van de eigenaar, die ik ook kan begrijpen, die zegt, ja, maar ja, er zat een heel verslag bij, alles aan die toren zou moeten vernieuwd worden. Niet alleen het buitenschrijnwerk, maar ook langs binnen, de constructie, noem maar op. Daar zouden gigantische kosten aan moeten gedaan worden, zonder dat er een nieuwe functie voor die toren zou zijn. Dat zou dus, ja, geld in het water geweest zijn. Waarop dat wij dan als college hebben gezegd van, kijk, bon, voor ons primeert de veiligheid. Als je daar niet in gaat investeren, ik wil als burgemeester, maar wij als bestuur bij uitbreiding, willen niet die verantwoordelijkheid dragen dat daar vandaag of morgen een ongeluk gebeurt, want er gaan nog stormen gebeuren. En daarop is dan eigenlijk de definitieve sloopaanvraag gekomen van de eigenaar. En dat moet nu nog behandeld worden. Dat zal op het college van 3 juli zijn. De toestand is stabiel, zoals dat dan heet. Hè. Dus ik heb uiteraard, als ik, ja, maar ja, mevrouw Manhout, ik denk dat mensen die met mij samenwerken dat weten, als het aankomt op veiligheid, laat ik niets aan toeval over. Ik kom 's nachts mijn bed uit om zelf te gaan kijken of dat in orde is. Ik ben zelf in een toren geweest en als het even kon, was ik zelf mee die kraan opgegaan ook. Ik laat mij altijd adviseren door de veiligheidsdiensten. Op het moment dat die perimeter is vrijgegeven, heb ik wel degelijk het akkoord gehad van onze brandweer, van onze veiligheidsdiensten, dat het gestabiliseerd was. Dat betekent dat de wind er niet meer kon inzetten. Gelukkig zit er een tussenschot in die toren. Dus was het oordeel van de veiligheidsdiensten dat er geen gevaar was dat hij van binnenuit opnieuw zou beschadigd worden. En zijn de planken die nog los zaten, die zijn allemaal naar beneden gekomen. De rest zit nog allemaal vast. Dus in die zin, wie ben ik om aan het oordeel van onze veiligheidsdiensten daarover te twijfelen? Nu, ik hoop, en daarom heb ik ook die een brief voor gelezen, denk dat hij voor iedereen duidelijk was. Ik heb onmiddellijk een gepeperde brief gestuurd naar de eigenaar, dat ik maatregelen eis en dat dat duurzame maatregelen moeten zijn. Ik heb mij niet uitgesproken over afbreken of over totaal renoveren. We hebben als college gezegd dat we hem liever behouden, maar we hebben gewoon maatregelen gevraagd. In die zin denk ik echt wel dat wij als bestuur en ik als burgemeester bevoegd voor veiligheid op mijn grondgebied, dat we tot nu toe al het nodige hebben gedaan om de veiligheid maximaal te kunnen garanderen. Wat stelt u voor? We gaan op 3 juli beslissen wat de toekomst van die toren is. Dat is minder dan een week. Mijn brief was duidelijk, naar de eigenaar.
Oké, duidelijk. Ik kom aan punt 19. Stand van zaken betreffende de werken aan de R4 en de E34 op verzoek van VLD-SD.
De VLD-SD-fractie wenst te weten van betrokken schepen wanneer de werkzaamheden aan de R4 Oost starten. Welke dingen eerst worden behandeld, hoe het verkeer zal worden omgeleid en op welke manier de buurtbewoners grenzen aan werken en de buurtbewoners waar de omleidingen zullen plaatsvinden, zullen worden ingelegd. Na eerder vraagstelling op de gemeenteraad omtrent de afsluiting van het kruispunt aan de Stoepenstraat, kon men toen nog geen antwoord geven op de stand van zaken van de veranderde ontsluitingswet. Wat is nu de stand van zaken?
Luc moest laatst overleg werken, ik heb hem daar vervangen, dus ik zal antwoorden op uw vraag. En het antwoord is vrij simpel. Zowel voor het dossier Stoepen als voor het dossier R4 kunnen we nog geen verder nieuws geven, om de eenvoudige reden dat wij als bestuur, als college, in beide dossiers nog geen goedkeuring hebben gegeven. En ik ga daar heel eerlijk in zijn, dat is omdat in die dossiers voor ons nog veel te veel angels zitten en nog veel te veel onduidelijkheden zitten. Zaalzaten is in de loop der jaren, decennia, opgescheept met littekens en we zijn dat een beetje beu. Dus we moeten ervoor zorgen dat de grote infrastructurele werken die op ons afkomen, dat die goed gebeuren, dat dat goed in elkaar zit. En voor alle duidelijkheid, ik heb niet de portefeuille van AWB te verdedigen of van eender wie. Ik heb op te komen voor de belangen van de zaalzatenaar. En samen met mij, jullie allemaal eigenlijk. En dat is wat we op dit moment nog aan het doen zijn. Dat is inzicht aan het verschaffen in het dossier. Vooral ook in de historie van die dossiers. Want onder andere het dossier Stoepen, u wel bekend, dan weet u ook wel welke historie dat dossier heeft, welke gaten in dat dossier zitten. In die zin is het voor ons nu onduidelijk, kunnen we echt niet zeggen, de timing zit zus of zo in elkaar en dat zijn de fases. Bijvoorbeeld voor Stoepen moest er in februari al een omgevingsvergunning ingediend zijn. Allee, dat had men toch gepland, maar dat is gewoon niet kunnen doorgaan, omdat er voor ons als bestuur nog veel te veel onduidelijkheden waren en zaken die niet goed in elkaar zaten. Dus in die zin wil ik ook het overleg alle kansen geven. Ik ben niet iemand die voortdurend tegen schenen schopt om nadien met lege handen te blijven staan, maar ik kom wel op voor mijn zaak en dat zijn we allemaal samen aan het doen. En van zodra de tijd daar rijp voor is, zullen we daar uiteraard over communiceren, maar we hebben vandaag nog veel te weinig in handen om dat al te kunnen doen.
Wacht, is dat over dat punt? Want mevrouw de Vleeshouwer vraagt het woord, ja. Heb je een micro?
lijkt mij een terechte bekommernis, dat heb je een terechte actie. Dus ik vind het goed dat de buurt op die zin, in die zin het laken een beetje naar zich toe probeert te trekken en AWV probeert wakker te schudden. Daarin gaat je in bestuur uiteraard, waar je zelf nu toevallig ook deel van uitmaakt, maar je bent nu eenmaal bewoner van de wijk, ga je uiteraard altijd een partner in vinden. Dus wat dat mij betreft, mogen we goed aan die een boom schutten, we zijn dat ook aan het doen, zodanig dat de oplossing die er ooit komt, dat een oplossing is waar dat wij en onze kinderen en onze kleinkinderen en onze gemeente nog jaren mee voort kunnen. Waar ik evenwel wel van overtuigd ben als het gaat over inspraak. Inspraak is heel belangrijk. En ik denk dat het heel goed is om te weten wat de verzuchtingen zijn van de mensen, alhoewel ik meen te mogen pretenderen dat ik denk te weten wat de verzuchtingen van de wijk zijn. Dat zouden ook de verzuchtingen zijn die ik heb als ik daar zou wonen. Dat het wel belangrijk is dat we in alle sereniteit de grote lijnen van zo'n project kunnen uitzetten. En dat er op een bepaald moment voorzien wordt in een participatief traject waar we dan samen tot een gedragen oplossing kunnen komen.
Ja, meneer De Beulen.
Ik kan eerst en vooral beginnen met zeker niemand een steen te werpen, maar we hebben ook gezien nu, met de werken aan de tunnel, hoe dat zaalzetten ineens vastzet. En het zat vast. En dat is niemand zijn schuld, maar AWV zou beter eigenlijk zo'n moment een keer komen kijken en meedenken van, oh, inderdaad, hier zijn grote problemen, want zaalzetten is een groot probleem op dat vlak. En daar kunnen wij ook niets aan veranderen en niets aan doen. Maar we weten het wel op voorhand.
Ik ga niet voor eigen rekening spreken en je mag er uw eigen interpretatie aan geven. Maar ik las 2 weken geleden een interview met een burgemeester, ik denk van liberale signatuur. En hij gebruikte de woorden, AWV is een agentschap, als je die de arm niet omwringt, dan krijg je er niks van gedaan.
Oké. Voldoende? Ja. Dan punt 20 hebben we reeds behandeld. Punt 21. Stand van zaken betreffende het plaatsen van mobiele zorgunits op verzoek van VLD-SD. Ja, meneer Free Bruggeman.
Oké, Philippe, je hebt dat op de gemeenteraad van begin maart gevraagd. Momenteel wordt er gewerkt aan de opmaak van reglementering voor het plaatsen van zorgunits. Dat deze nog niet klaar heeft, dat heeft de reden die al dikwijls deze avond gezegd heeft, gewoon door de coronacrisis. Want wij vinden het van belang dat de GECORO ook zijn inspraak daar kan in hebben, in de opmaak van zo'n reglement. Dus door de coronacrisis is de GECORO niet kunnen samenkomen. Er zal een stand van zaken gegeven worden op de gemeenteraad van september. Hopelijk. Hopelijk, ja. Ja.
Dat is niet zo simpel, hè. We hebben nu, onlangs is er een vergunning afgevaren, maar was van een tijdelijke. Dat is iemand die gaat verhuizen, die een nieuwe woning gaat bouwen. En dat ging een zorgwoning zijn. En die vader moet uit zijn eigen woning en er komt een tijdelijke unit. Dat is allemaal geen probleem. Maar waar verplaatsen zo'n zorgunit? Ik zeg maar, iemand die 60, 65 jaar is, die zegt van, goh, ik ga niet meer investeren in mijn huisken. Dat is een soort van kangeroe wonen. We zetten een zorgunit bij de kinderen of bij iemand anders in de tuin. Laat ons hopen dat je dan nog 100 jaar kunt worden. Dan spreekt over een zorgunit die 30, 40 jaar in iemand zijn tuin staat. Je spreekt over sanitair, je spreekt over elektriciteit. Onvermijdelijk komt ook de vraag, kennen we een huisnummer toe of niet? Dus dat zijn zaken, dat zal meer en meer in de lift gaan zitten. En ik denk dat er mensen zijn die met dat idee spelen. Al kan ik wel zeggen, concrete aanvragen, daar heb ik op dit moment nog geen weet van. Misschien mensen die wel al gepolst hebben of zo, maar er is hier nog geen aanvraag op tafel gekomen om een vaste unit te plaatsen, voor onbepaalde tijd. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar heel goed beleid voor uitstippelen. In die zin is het geen acuut probleem. Is het wel belangrijk dat het huiswerk goed gemaakt wordt. En daarin kan ik Luc volledig bijtreden. Voor zo'n belangrijke materie is het gewoon noodzaak dat je je WG-code daarin kent. Dat je die consulteert en dat je op basis daarvan je dossier opbouwt. En door de coronacrisis is dat gewoon helaas niet mogelijk geweest. We hebben ook met onze stedenbouwkundige ambtenaar gesproken van kijk, wat lijkt u een haalbare timing? We mikken daarbij op de gemeenteraad van september. Maar ik moet u niet zeggen dat ook dat kort dag zal zijn. De congé komt eraan. September is een hyperdrukke maand. We zullen ook nog moeten afwachten wat de coronacrisis op dat moment, hoe die er zal uitzien. Dus ik denk in die zin, ja, engageren we ons om dat zo snel mogelijk naar de gemeenteraad te brengen. Maar dat is niet evident in deze tijden. Maar kunnen we ons dat al een keer bezorgen? Dat kan zeer nuttige informatie zijn. Hè?
Ik zal het bezorgen. Goed.
Oké. Okay. Ja, dank u. Dan gaan we naar punt 22. Diefstal op de gemeentelijke begraafplaats op verzoek van VLD-SD. Ja, neer ook meneer Bruijma.
Ja,
daar
heb ik er al eens over gehad. We zijn wel verschillende mensen in eigen geweest zijn. De laatste paar weken die mij kwamen zeggen dat de diefstal op dag 2 opgestapt is op het gemeentelijk kerkhof. Spijtig genoeg zie ik dat ook, dat al dit keer mijn familie is van mij gebeurt. Ik kan u ook zeggen dat de mensen die bij komen melden zijn, het eigenlijk kosteus zijn. Dat persoon op die begraafplaats moet, dat is het meest onheilspellende in mijn ogen wat je kunt doen qua diefstal. Ik heb toen de vorige gemeenteraad, als we het over hadden, gevraagd aan het bestuur om camera's te plaatsen, zodanig dat er kon aan gewerkt worden om die diefstalplaats te stoppen. Om na te gaan bij de diefstal wie, wat, wanneer, dat kan altijd opgezocht worden dan. Dat heeft niets te maken met privacy. Echt, ik kan u zeggen, mensen die zijn heel kwaad. Dus vraag ik mij af wat jullie gaan doen om de eigendom van de mensen op de begraafplaats te handhaven. Dat er niets meer gestolen wordt. En daarom wil ik nu nog een keer ter stemming vragen om 2 camera's te plaatsen op het kerkhof.
Ja, meneer Asma.
Ja. Als er iets verdwijnt op het kerkhof, dan is dat inderdaad niet alleen de diefstal of het verdwijnen dat dan gebeurt, maar ook het emotionele dat erbij komt. Dus dat is iets wat dat mensen heel hard raakt en waar dat we een oplossing voor moeten vinden, waar dat we samen zullen moeten zoeken naar een oplossing. Als u zegt van er zal moeten gezocht worden naar wat dat de oorzaak is, wie haalt die dingen weg? Ik heb daar al verschillende verhalen over gehoord. Onder andere ook dat er echte diefstallen gebeuren. Maar dat er ook mensen zouden zijn die in een verwarde emotionele toestand ook zaken weghalen daar. Van mensen die zelf op bezoek gaan. Ja, maar dat is iets wat dat veel schade toebrengt. Veel emotionele schade toebrengt aan de nabestaanden die naar hun dierbaren komen op het kerkhof. Dus we willen zoeken naar een oplossing. Ja, u zegt hier dat wij principieel tegen camera's zijn. Maar dat hebben wij nooit gesteld. Dus daar, dat verdraait u hier. Wij zijn verschillende keren tussengekomen dat als een camera geplaatst wordt, dat die doordacht moet geplaatst worden. Het heeft geen zin om overal de gemeente vol te hangen met camera's. Dat helpt niet om de criminaliteit te verlagen. Het verplaatst de problemen vooral. Maar onder de omstandigheden waar dat er op een bepaalde plaats vandalisme gebeurt, daar is het wel zinvol om met een camera te werken. Dus wij denken hier dat het ook zinvol kan zijn om op die specifieke plaats waar die diefstallen gebeuren of de zaken verdwijnen, dat daar een mobiele camera geplaatst wordt. Want we denken dat als daar een vaste camera geplaatst wordt, dat kost de gemeente heel veel geld. In het verleden zijn er camera's geplaatst. We hebben daar al veel geld aan betaald. Die moesten toen ook heel snel geplaatst worden. Maar we hebben gezien dat die opgangen waren, dat die niet geholpen hebben om de criminaliteit te verminderen. Het heeft zelfs zeer lang geduurd voordat ze effectief in werking konden genomen worden. Dus ons voorstel is nu om een oplossing te zoeken om daar een mobiele camera te gebruiken. Zoals dat er bij IDM bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Als we horen dat er bij IDM de mogelijkheid is, misschien dat die camera ook door de politie kan ontleend worden om daarvoor te gebruiken. Maar we willen die piste ook onderzoeken nu.
Oké. Okay.
U begrijpt mij verkeerd. Het zijn niet de nabestaanden die dingen weghalen. Het zijn andere bezoekers van het kerkhof waar dat verhalen tot mee komen. Dus het zijn niet de mensen die zelf bij hun dierbare dingen weghalen. Maar we zien wel dat er mensen zijn die zo in schok zijn van een overlijden, verlies dat er geweest is, waardoor dat wij ook weten hebben van mensen die bepaalde dingen ergens weggenomen hebben. Daar gaat ook moeten tegen opgetreden worden. Want of dat het nu bewust of onbewust zou gebeurd zijn, hetgeen dat er teweeggebracht wordt, het emotionele verdriet dat er veroorzaakt wordt, is zeer groot en daar moet een einde aan komen, daar moet een oplossing voor gevonden worden.
Mag ik dan voorstellen, want ik vind dat vervelend, want dan dwingt ons om dat voorstel af te keuren, terwijl dat we hier zeggen dat we een camera willen instellen, dat we dus een camera willen plaatsen, maar zij het dan een mobiele camera. Dan stel ik voor dat wij een amendement indienen en dat het amendement van bestuur is om één mobiele camera in te schakelen.
Oké. En het amendement komt voor het...
Ja, maar kijk, ik denk op een bepaald moment, we hebben die klachten ook al gehad, en er zijn een aantal mensen die zeggen, het gebeurt nogal vaak bij mij. En die mensen die in plaatsen liggen vaak uit elkaar. Ja, maar ja, goed, er zijn hier mensen geweest die nog in de gemeenteraad gezeten hebben, die ermee in de pers gekomen zijn met diefstallen. Het familielid waar u over spreekt, ik ken die situatie persoonlijk ook. Dus ik weet dat er een aantal gevallen zijn waar dat het vaak bij gebeurt. Het is dan altijd handig dat je een mobiele camera kunt gaan instellen waar dat je denkt dat nodig is dat je hem moet gaan stellen. Dat is mijn punt dat ik wil maken. We hebben even onderzocht, naar aanleiding van uw vraag, hebben we dan een tip gekregen van iemand die zei, ja, misschien kun je werken met een private firma die je kunt inschakelen om, zogezegd, op heterdaad te proberen achterhalen wie dat doet en waarom dat men dat doet. Inderdaad, mensen die emotioneel verward zijn, mensen die het crimineel oogpunt doen, misschien een kleptomaan die daar rondloopt, die een ziektebeeld heeft, die daar dingen wegneemt. We weten het niet. We zijn aan het gissen op dit moment. Maar we hebben dat onderzocht en dat bleek eigenlijk decretaal nog niet zo simpel te zijn als openbaar bestuur om zo een dienst te gaan inzetten. Dus daarom komen we nu bij de piste aan van een mobiele camera. En ik blijf erbij, een mobiele camera, die kun je ergens zetten zodanig dat je een heel groot bereik hebt. Maar het voordeel dat je ermee hebt, is dat je hem ook kunt gaan verplaatsen naar die plaatsen waar je denkt dat je hem echt nodig hebt. Dus het amendement van dit bestuur blijft de inzet van één mobiele camera.
Oké, meneer Stevelink. Ja. Wacht. Voilà. Corona safe. Ja.
Ja, iedereen heeft er spijtig genoeg wel aan een klimaat liggen. En dat is en blijft een gevoelige materie. Maar inderdaad, maar zo'n mobiele camera, wordt dat dan verdoken opgesteld? Ik ga eerlijk zijn, die mobiele camera, ik kan me er niet goed voorstellen. Staat dat op een remorque? Of hoe zit dat? Kan dat verdoken worden opgesteld?
Ik denk dat we dat moeten proberen onderzoeken. Als dat kan, dan denk ik dat we dat zeker moeten doen. Het hangt ook af, denk ik, voor welk type misdrijf dat je een camera probeert te hebben. Meestal een mobiele camera die heeft het doel om iemand te betrappen op heterdaad. Of dat dan nu over zwerfvuil gaat, of dat dan nu over een ANPR gaat, of dat dan nu over een flitser gaat. Dus wat dat mij betreft onderzoeken we dat. Maar hoe dan ook, als dat niet het geval zou zijn, met een vaste camera weet hem ook hangen. Hè. Dus in die zin, denk ik, hoeft dat dan niet zozeer een nadeel te zijn ten opzichte van het voorstel van meneer Bruijman.
Maar misschien kun je hier tot een goede middenweg komen en zeggen, kijk, we gebruiken de mobiele camera en we hangen gewoon aan de ingang als ontrading twee nepcamera's.
Ja, dan hadden we nu dat voorstel hier niet moeten doen, natuurlijk. Hè. Maar morgen weet Giel zelfs dat er dan twee nepcamera's aan uw kerkhof hangen.
Oké. Dan gaan we erover stemmen. Over het...
Als je over een mobiele camera spreekt, wie gaat die daar zetten, wie gaat die verplaatsen, hoeveel je gaat er verplaatst worden?
Wel, ook dat is iets dat we gaan moeten onderzoeken, want dat heeft Geert niet aangehaald. In het verleden zijn hier camera's geplaatst in onze gemeente en uit de contacten die ik ondertussen toch wel heb in de politiezone, was men niet zo happy met de manier waarop dat gebeurd is. Dat waren slechte camera's, er zat geen goed onderhoudscontract op. Maar wat dan nog veel erger is, er waren geen afspraken gemaakt, of toch geen goede afspraken, over wie die beelden zou beheren. En dat is ook iets dat men heel vaak vergeet wanneer dat we camera's plaatsen. Plaats maar een camera, maar je moet wel iemand hebben die de beelden bekijkt en die ermee aan de slag mag gaan. Dus nogmaals, dat zijn zaken die we zullen moeten onderzoeken. Als ik dus zeg dat we gaan bekijken of dat we gaan onderzoeken, maar dat we de intentie hebben om een mobiele camera te plaatsen in plaats van vaste exemplaren, dan zal dat daar zeker onderdeel van uitmaken om te bekijken hoe en op welke manier dat we dat gaan doen.
Het lijkt mij wel logisch als we over diefstal hebben dat de politie die beelden zal beheren.
Maar het lijkt mij ook maar logisch als we die beslissing nemen dat we daar aan de politie in kennen, toch?
Ja, in orde. Eerst daar.
Ik zou ook willen leiden in mijn standpunt. Ik zou graag het vraag bestemming over de rest van twee kosten kamers willen.
Ja, oké. Okay. Maar dus als er een amendement is, dat wordt gestemd voor het eigenlijke agendapunt. Dus dat wil zeggen dat we eerst stemmen over het voorstel van het bestuur, namelijk dat er geopteerd wordt om een mobiele camera te plaatsen op een te bepalen locatie op het kerkhof.
Ik wil nog iets vragen. Doe een tegenvoorstel, waardoor je dus steeds zegt van je wil nu adviseren door de politie, door diensten. Dit doe je tegenvoorstel van mobiele camera. Dat is misschien niet slecht. Dat moet je niet. Hoe gaan we dat doen? Wie gaat dat doen? Wat gaat dat doen? Dus eigenlijk doe je voorstel dat er geen inhoud van is. Dus ik weet niet, ik zeg niet hoe je camera aan de feit zegt. Ik weet niet wat we gaan doen, wie dat gaat doen. Dus ik wil het toch wel. Ik heb dat weer voor jullie in het verleden. Ik wil het toch wel.
Ik heb u gezegd, meneer Brugman, dat we die intentie hebben en dat we dat gaan onderzoeken. Maar ik ben blij dat je die bekommernis deelt. Dan stel ik voor dat je punt om twee camera's te plaatsen, zonder dat jij mij voorstelt wie dat rem gaat plaatsen, welke firma, wie dat rem gaat onderhouden, wie dat de toestemming krijgt om de beelden te beheren en wie binnen de politiezone dat er gaat belast zijn met het bekijken van die beelden, dat je zeer je punt moet terugtrekken en dat we dan ons huiswerk wat onderaan moeten maken. Ik denk dat een beetje last heeft van de warmte ze vandaag, meneer Brugman. Hè? Maar eerst verwijten mij dat ik het niet onderzoek en nu zei het Tessen Moeilijk niet. Zij dacht warm en koud tegelijk aan het blazen. Hè? Hij verwijt mij dat ik hier voorstel om één mobiele camera te onderzoeken om dat te plaatsen, want je doet hier een voorstel dat op niets gestoeld is. Hij heeft 2 seconden daarvoor voorgesteld om 2 vaste camerastangen zonder plan, zonder beheersplan, zonder dat je prijzen opgevraagd hebt, zonder dat er een firma op zit. Ik weet niet goed mee wat je bezig bent, meneer Brugman. Bon, ik stel voor dat we over het amendement stemmen en daarna over uw punt.
Ja, oké. Dus je hebt het gehoord. We stemmen nu over het amendement dat er een mobiele camera zal geplaatst worden op het kerkhof. Wie akkoord gaat met dit amendement, zet nu de hand op. Dus dat is... we zijn nu met 21, denk ik. Min 2. 18 jaar. Wie stemt? Je hebt ook ja gestemd?
Ja.
Ah ja.
19
jaar. Wie stemt nee? Wie stemt nee? Wie stemt onthouding? En 2 onthouding. En nu stemmen we het eigenlijk over het agendapunt, namelijk het voorstel om 2 vaste camera's te plaatsen op het kerkhof. Wie akkoord gaat, steekt nu de hand op.
Ja,
in feite is het zonder voorwerp dan andere, hè? Dus excuseer. Hè? Ja. Ja. Oké, dan komen we nu aan punt 23. Hervorming Grote Markt op verzoek van VLDSD.
Ja, ik dacht de vorige interventie die we hebben met de computer, dat er eigenlijk wel een afspraak was om met de zelfstandigheid te kijken of het totaal direct voor de markt en wat dat de verbetering zou kunnen zijn. Nu heb ik vernomen dat het bestuur een omgang kan heeft voor de markt. Je hebt daar zelf ook waren die vlak voor zijn deur stonden, dat hij heeft mezelf gezegd dat hij
veel gezegd van kijk, op een gegeven moment in het volgende keer naar de politie gebeld en gevraagd van kijk, kan dit nu? Blijkbaar hadden we toen het antwoord gekregen van kijk, je staat op nul de weg, dus het is goed. Dus er is daar eigenlijk niets dat aanduidt waar wordt op geen ervaring. En ik vind dat, ik heb nu ook gezien op foto's dat die mensen zijn zaak te beperkt wordt en dat hij buiten totaal geen ruimte niet meer heeft als iedereen zich daar maar parkeert om zijn zaak op een goede manier uit te laten. Dus mijn algemeen statement hier is van kijk, je kunt rondgaan op de markt en je kunt kijken hoe je zelfstandig op de markt kunt helpen, wat ik een positief punt vind. Maar ik vind ook dat de mensen buiten de grote markt, zelfstandig buiten de grote markt, niet worden vergeten. En ook daar dat je oog moet hebben voor wat je kunt doen om die mensen een stap verder te helpen.
Goed, bedankt Philippe voor uw punt en uw toelichting. Haalt hier twee zaken eigenlijk een beetje door elkaar. Dus enerzijds klaagt je de manier aan waarop dat de terrasuitbreiding in de gemeente tot stand gekomen is. Ik zal het zo proberen samenvatten. En anderzijds de problematiek van parkeren in de Polderstraat ter hoogte van restaurant La Calabria. Ik zal dat punt doorverwijzen naar het veiligheidsoverleg, zoals ik met elke melding doe die ik van een inwoner krijg, zodanig dat elke dienst daar zijn visie op kan geven. Ik ga daar zelf geen voorafnames over doen. Nu, wat dat betreft, die coronamaatregelen en de maatregelen die op de markt genomen hebben, daar gaat het toch een beetje uit de bocht. Daar maakte de foute redenering dat wij niet bevoegd zouden geweest zijn voor die verkeersmaatregelen. Het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer, dat is inderdaad bevoegdheid gemeenteraad, maar een tijdelijk politiereglement of een besluit van de burgemeester is uiteraard geen bevoegdheid van de gemeenteraad. In die zin zijn alle maatregelen die daar zijn genomen, zijn die absoluut conform de wetgeving verlopen. Daar twijfel ik niet aan. Ik heb mij daar ook laten adviseren door onze fantastische waarnemend algemeen directeur. Dus ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen dat dat niet goed zou verlopen zijn. Wat we ondertussen wel hebben gedaan, is nagevraagd bij onze dienst hoe het komt dat men bij Calabria blijkbaar geen uitbreiding van terras heeft gehad. En daarop is de bevestiging gekomen dat men die zaak helaas over het hoofd heeft gezien. Dus dat zal ook rechtgezet worden, bij die de mens zal gegaan worden. Ja, natuurlijk had hij naar mij gebeld, dan hadden we dat misschien sneller kunnen oplossen. Maar bon, het is nu zo, ik verneem het nu hier. Dus we zullen zeker bij die de mens langs gaan. Maar ik wil dat toch even duidelijk maken hoe dat tot stand gekomen is. Er is hier op... Ik ben een dag kwijt, maar het was een vrijdag. Zijn we hier met de zelfstandigen samengekomen in de raadzaal in twee groepen. Hebben we een zeer constructief gesprek gehad met iedereen. Zijn er meteen een aantal voorstellen gedaan. En die maandag daarop zouden de markten heropenen. Zouden de terrassen opnieuw mogen opengaan. Zo is het. En we hebben eigenlijk... Die vrijdagavond nog zijn wij nog samengekomen met mensen van onze diensten, met mensen van de politiek, om te kijken hoe gaan we daar nu mee omgaan. Dan heb ik diezelfde zondag nog naar alle fractievoorzitters gebeld om te vragen van jongens, zijn jullie daarmee akkoord? We gaan dat proberen. Ja, dat is een sprong in het diepe geweest. Hè. Ik heb geen pasklaar antwoord op alle uitdagingen waarmee wij in het kader van corona geconfronteerd worden. En je moet soms bijsturen. Want een politieker die bang is om bij te sturen, dat is iemand die één, ofwel niets doet, omdat hij schrik heeft om te misdoen, ofwel iemand die halsstarrig vasthoudt aan zijn idee en niet kan toegeven dat hij een fout heeft gemaakt. Wij hebben gezegd, we gaan hier samen met de zelfstandigen, met de veiligheidsdiensten, de brandweer is ter plaatse gekomen met een ladderwagen, de politie was ter plaatse, onze dienstmobiliteit, de ambtenaar van de technische dienst, mensen van de politiek waren erbij. We zijn met een heel team ter plaatse geweest en we hebben echt zaak per zaak per zaak bekeken en we hebben ook bijgestuurd waar nodig. Ik kan u ook zeggen, dat werd enorm geapprecieerd door onze zelfstandigen. En helaas is daar blijkbaar iemand van tussengevallen. We zullen die fout rechtzetten, nogmaals. Maar na die bewuste rondgang op maandagochtend bij de markt, en we zijn daar gestart omdat daar de meest urgente locatie was, omdat die marktdag doorging, dat was het ideale moment, alles afgesloten, geen auto's op de markt. Maar we moesten natuurlijk wel zorgen dat tegen het vrijgeven van de markt dat ons plan voor de markt op zijn minst in elkaar zat. Diezelfde namiddag zijn onze diensten rondgegaan bij alle andere horeca-uitbaters in onze gemeente, waar men moest naar een terrasuitbreiding kijken. En we hebben dat op heel creatieve manieren moeten doen. Hè. Er waren erbij waarbij dat je inderdaad, om nu eigenlijk me opletten met namen noemen, maar er is hier een etablissement hier niet ver van, die een terrasuitbreiding kon voorzien in een stuk groen dat aan de Vredekaai ligt. Er zijn erbij die hetzelfde konden doen aan het monument van de Tweede Gidsen. Maar er waren er helaas ook een aantal die aan de baan gelegen zijn, hè, die aan een voetpad gelegen zijn. Ja, daar hebben we echt, dat was maatwerk, situatie per situatie bekeken, wat kunnen we hier doen? En uiteraard ook gezegd, we gaan dat hier evalueren. En we hebben geëvalueerd en bijgestuurd. Dus in die zin vind ik het eigenlijk een beetje frappant dat u in uw punt naar voren schuift dat je de stemming vraagt over een gelijke behandeling van de handelaars. Want dat zou insinueren dat we hier à la tête du client mensen voortrekken en mensen achteruit steken. En ik hoop echt, ik heb er al op gehamerd, in het kader van dat corona-relanceplan, dat we hier niet gaan vervallen in een spelletje, een politiek spelletje, van ja, maar je hebt dat gedaan en proberen recupereren. Ik stel vast dat alles wat dat in het kader van corona tot nu toe door ons als college of ons als gemeenteraad is beslist, dat we dat samen hebben kunnen doen. Over partijgrenzen heen, zijn er verschillen? Ja, natuurlijk. Maar laat ons alstublieft constructief met elkaar omgaan. Maar dergelijke punten hier opzetten, dat we ons boekje te buiten gaan, dat we de wetgeving niet respecteren, dat we de zelfstandigen niet gelijk behandelen, sorry, dat vind ik erover, meneer Bruinman.
Wacht, eerst... Is dat duidelijk, meneer Bruinman? Geen reactie? Ja, oké, dan eerst meneer Stevelink.
Gewoon een keer om terug te komen over de coronaperiode. We weten natuurlijk niet hoe lang dat gaat duren. Het kan enkel maar zijn, er zijn bepaalde zaken met die 1,5 meter afstand te moeten houden, dat de binnenkant van die zaak gereduceerd wordt tot nul. Volledig afhankelijk van het weer. Maar om dat constructief te doen, zijn er met de horeca nog evaluatievergaderingen gepland. Ik spreek nu niet uit de vraag die ik van iemand gekregen heb of niet. Het gaat er gewoon om, naar mijn mening, zijn er nog evaluatiegesprekken, maar wat merk ik wel, ik ga geen namen noemen, maar op bepaalde plekken van de markt, dus het innemen van de laat en loszone, wat ik... Uiteraard stimuleer ik dat die mensen naar het terras kunnen uitbreiden, en nog het liefst gratis, dat er dan nog wat kan gerecupereerd worden. Maar je hebt er ook die nieuwe winkel dan de vorige vervangen niet, de vrachtwagens die op de markt moeten rijden, inclusief ikzelf. Het is durven dat ik het zeg. Het is niet altijd gemakkelijk als die terrassen op de laat- en loszone staan. Ik probeer altijd, ik moet heel voorzichtig zijn, maar sommige chauffeurs die dat dan aan de linkerkant van de baan moeten parkeren, staan ook niet altijd het beste in de vakken, staan er dan zo ver uit. Die paraplu's komen redelijk dicht naar de baan, ook de stoeljes. Op sommige plekken, gelijk aan de kerk, het wordt er soms echt wel een keer moeilijk om af te draaien. Het wordt uit te kijken om met je achterkant niks niet mee te hebben, of dat je geen stoel meer hebt, of dat je geen paraplu meer hebt. Je kunt de mensen niet verplicht, want ik stimuleer dat ook, dat ze de zaak kunnen uitbreiden. Maar is er nog een evaluatievergadering dat er bij bepaalde mensen een keer kan worden samengezien, naar de vraag, kijk, hoe loopt het, hoe gaat het? Want bijvoorbeeld op het Groenplein kan het wel een keer naar de andere kant. Ik denk dat je dat zelf ook wel zal onderzocht hebben, want toen dat voorstel kwam, mijn eerste gedachte was, oké, er zal bijvoorbeeld op de parking aan de zee, moet ook de weg oversteken. Is het gevaarlijk? Ja, uiteraard is het gevaarlijk. Want je moet gaan bedienen en je moet een rijweg oversteken. Maar dat er aan bepaalde zaken zou kunnen gezegd worden, kijk, een klein stukje van de parking, een afgebakend gedeelte, gaat er ter beschikking kunnen krijgen om je terras uit de brede band je stukje op de laat- en loszone, omdat je anders geen mogelijkheden hebt. Is het toch een potentieel gevaar? En gaat er ook nog naartoe gekeken worden of niet? Want je weet niet hoe lang dat gaat duren. Maar op sommige plaatsen is het soms toch wel gevaarlijk. De chauffeurs zijn niet allemaal even voorzichtig of dat misschien ik probeerde zijn.
We hebben een zeer goed contact uiteraard met onze economische raad en met Unizo. En het is de voorzitter van de economische raad die zelf op de eerste testdag, op die bewuste maandag, bij alle horeca-uitbaters is rondgegaan om te vragen, kijk jongens, we hebben hier nu een stuk van de rijweg ter beschikking gekregen. Er is nog doorgang voor de hulpdiensten en voor zwakke weggebruikers. Maar we stellen vast dat sommige terrassen stonden op een bepaald moment leeg. Mensen zeggen dan de straat staat hier afgezet en ze zetten hun terras niet uit. Ja, natuurlijk, op het moment dat men bij ons komt vragen om een terras, is dat we willen hier continu buiten staan. Ja, in de praktijk zie je dan dat niet altijd gebeurt. Vandaar dus dat er onmiddellijk ook een bijsturing is gebeurd. De zelfstandigen hebben toen zelf geschakeld. Het is de voorzitter van de Economische Raad geweest, die zelf bij de horeca-uitbaters is rond geweest, die zelf heeft gepleit van, kijk jongens, misschien moeten we hier een klein beetje gas terugnemen en moeten we ons beperken tot de laat- en loszone. Dat hebben we dan ook op dat moment onmiddellijk doorgevoerd. Maar op dat moment is ook duidelijk geworden dat het weinig zin heeft om met al die horeca-uitbaters op hetzelfde moment samen te komen. Wat we gedaan hebben, is dus een algemeen principe proberen uitwerken. Wel één op één per zaak bekeken. En dan moet er bijgestuurd worden. En in alle eerlijkheid, op dit moment ontvang ik daar geen bedenkingen of klachten of suggesties meer over. Wat dat helaas niet mogelijk is, dat is om vaste constructies toe te laten. Er zijn een aantal zelfstandigen die onmiddellijk hebben gevraagd, mogen we hier een planche leggen? Mag ik hier een springkasteel zetten? Mag ik hier dit? Mag ik hier dat? Dat is allemaal creatief. Maar je moet natuurlijk ten allen tijde, als er echt een calamiteit is, moet je ten allen tijde je tafelstoel en je paraplu kunnen weghalen. Dat wordt ook goed gerespecteerd, naar mijn gevoel, naar mijn mening. Maar ik kan mij voorstellen, vanuit je professionele activiteit, dat jij dat mogelijk anders ervaart. In die zin denk ik dat het misschien niet slecht is dat we via de Economische Raad nog een keer die boodschap meegeven dat misschien elke zelfstandige maar een keer moet laten weten hoe dat op dit moment loopt. Maar het lijkt mij weinig zinvol om dat in een plenair overleg te gaan doen. Want wat dat voor de ene zaak geldt, geldt niet voor de andere en andersom. Dus daarin rekenen we echt wel een beetje op dat één-op-één contact. En ook op gezond verstand. Hè. Als jij vaststelt van kijk, met onze vrachtwagen, daar en daar hebben wij problemen, laat dat gerust weten. Maar bespreek dat misschien ook een keer met die zelfstandigen. Zeg dat misschien ook een keer van kijk, dat is hier toch niet zo handig. Misschien kun je daar een oplossing voor vinden. Ik denk dat we eerder op zo'n manier zullen moeten werken.
Okay, ja.
Ja, Christophe, dat is zeker een goed idee en we zullen dat meenemen en doorspelen ook aan onze voorzitter van de Economische Raad. Allee, de contacten zijn heel goed en wij staan open voor allerlei suggesties. Dus, ja, zeker. Dus, ik zal het zeker een keer met de voorzitter van de Economische Raad bespreken om nog een keer de horecazaken te beluisteren of dat er nog problemen zijn of bedenkingen of bekommernissen.
Oké, okay. Ja. Punt 24. Maatregelen tegen hoge snelheden in de Koning Albertlaan, dan de Dreven Koningin. Nee.
Wat? Ik vraag me of dat daar een stemming over
wil. Oké, maar is dat... Ik heb gevraagd, oké, okay, dus ik heb geen andere reactie gehoord. Oké? Okay? Ah, sorry, dan te rap gaan we. Hè. Ja, oké. Okay. Punt 24. Maatregelen tegen hoge snelheden in de Koning Albertlaan, Dendedreven, Koningin Astridlaan en Tunnellaan op verzoek van VLDSD. Ja.
Ja, Kaart. Ja. Moeten we dan aan de gemeente hebben? Ben je nou niet maar goed zien op de snelheid?
Opnieuw bedankt, Philippe. Ja, ik zou hier inderdaad mijn tussenkomst van daarjuist kunnen herhalen toen we het hadden over Assenedesteenweg, maar opnieuw, we moeten daarvoor doorverwijzen naar onder meer het veiligheidsoverleg. Dat staat er ook op de agenda. Nu, het is schrijnend, hè. Mijn mailbox overspoelt van de meldingen verkeersinbreuken. Hè. Dat gaat dan van verkeerd parkeren tot overdreven snelheid, tot verkeersagressie, noem maar op. We zitten echt, en ja, dat is dan de enige troost, het is niet alleen in Zaalzaat, het is overal, maar we zitten echt met een mentaliteitsprobleem bij heel veel chauffeurs. Heel veel egoïstische chauffeurs die het gevaar niet inzien van hun eigen gedrag. En ik weet waar dat je woont, ik ben zelf van de wijk. Uw straat kampt ook met verkeersproblematiek. Hè. Dus je kunt er bij wijze van spreken al maar moeilijk passeren op bepaalde momenten. Dat zelfs in zo'n straat snelheidsduivels passeren, ja, dat is schrijnend te noemen. En de vraag is dan, wat kun je daar nog meer aan doen dan... Ja, te proberen af en toe een op heterdaad te betrappen. Dus het is echt puur een mentaliteitsprobleem. We hebben dat snelheidsbord, dat digitaal spookbord. We hebben de afspraak met de politie. Dus die cijfers die worden uitgelezen en die gaan mee naar het veiligheidsoverleg. We gaan dat nu de eerste keer doen sinds coronatijd. Dus de plaatsen waar dat bord heeft gestaan, daar kunnen we perfect zeggen. Kijk, op dat ogenblik, op die moment, zijn er heel veel overtredingen. Dat gaat soms samen met het sluitingsuur van bepaalde bedrijven op een bepaalde weg. Ja, ik ga er ook heel eerlijk in zijn. Ik heb dat ook op sociale media al gecommuniceerd. De politie krijgt van mij die gegevens en de politie zal van mij de vraag krijgen om daar te gaan optreden en te gaan verbaliseren. Dat kan zijn nadat een bord daar gestaan heeft. Dat kan evengoed zijn dat het digitale snelheidsbord gecombineerd wordt met een actie van de lokale politie. Maar in dat opzicht is, denk ik... Dat ook een beetje hetgeen dat we op dit moment nog kunnen doen en blijven uiteraard sensibiliseren. Het is onze taak als politiekers, uiteraard om het goede voorbeeld te geven, maar ook om overal waar dat we komen op die nagels te blijven kloppen. Want ik zeg het, in uw straat, Philippe, waar dat je maar met moeite met één auto kunt passeren als ze langs beide zijden geparkeerd staan, ja, mocht je daar een chicane gaan zetten, je kunt er nu al bijna niet door. En toch slagen sommigen erin om daar snelheden te halen waarvan ik zeg, inderdaad, er zal hier ooit maar een keer een kind overlopen. Dus in die zin deel ik u bezorgdheid 500%. We nemen het mee naar het veiligheidsoverleg. We zullen de straten die jij opsomt, zullen we mee op de planning zetten voor het digitale spookbord. Een aantal staan er al op, maar Albertlaan en Astridlaan stonden er nog niet op. Die zullen we erop plaatsen. Misschien moeten we dat zeker ook noteren, Christine, dat dat meegaat naar het veiligheidsoverleg. Maar dat zal een planning zijn. Hè. Dus die planning is nu, dat gaat per 14 dagen. Die staat nu al tot in het najaar vol. Dus schiet mij nu niet dood als daar volgende week dat spookbord niet hangt. Maar we gaan daar zeker ook op inzetten.
Oké, ja, prima. Dan zijn we...